The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Vandaag hebben we een interview met Corjan Mol. Corjan is een entrepreneur en historisch researcher. Hij is misschien wel bekend geworden met de BBC-serie Forbidden History en de tv-show Curse of Oak Island. Nou, we gaan het vandaag hebben over zijn werk als researcher, maar ook zijn nieuwe boek wat eraan komt. Dat hij schreef met Christopher Morford, genaamd The Jerusalem Files. Nou, Corjan, welkom en bedankt dat je tijd had voor een interview.
Ja, dankjewel. Super fijn om dit te doen.
Eerst even historisch researcher. Hoe ben je dat geworden en wat houdt het in?
Ja, dat is niet echt een hele officiële titel. Ik ben gewoon een amateur. En hoe begin je aan zoiets? Ja, doordat je ouders je jarenlang, wekenlang door Frankrijk sleuren en elk museum, elke kerk, elk kasteel intrekken.
Ja.
En je daar dingen laten zien. Dus ik denk dat daar de interesse wel geboren is. En ik ben eigenlijk altijd naar geschiedenis blijven kijken. Naar schilderijen kijken. En kijken is één ding, maar gewoon zien wat er staat. Wat bedoelen ze? Waarom hebben ze dit gemaakt? In welke tijd? Waarom? Voor wie?
Heb je dan een bepaald interesseveld?
Ja, dat is wel middeleeuwen en renaissance Frankrijk.
Ja, oké. Ja, specifiek Frankrijk. Ja, gebeurde een hoop in Frankrijk in die tijd. Hè? Dat is inderdaad een leuke, bijzondere tijd.
Zeker.
Even je tv-programma's. Hoe zit dat? Als we de eerste nemen, de Forbidden Histories.
Ja, mijn tv... carrière mag je het niet noemen, maar... Het is een aaneensluiting van toeval en uit de hand gelopen hobby. Ik was een keer op Malta en daar kocht ik een boekje. Heilige bloed, heilige graal. En dat ging over wat eigenlijk de backstory is achter de Da Vinci Code. Mm-hmm. Dus het verhaal dat Jezus getrouwd zou zijn geweest met Maria Magdalena. Dat ze misschien kindjes hadden. Dat hele spul na de kruising naar Zuid-Frankrijk kwam. En dat vond ik een mooi verhaal. Er is een dorpje wat daar centraal staat. Dat heet Rennes-le-Château. En dat ligt zeg maar tussen de tenen van de Pyreneeën. En daar ging ik eens kijken. En ik raakte een beetje infected met dat mysterie. Ik ging daar elk jaar heen met mijn vader, zodat we samen wat te doen hadden ook. En we hebben dat van onder tot boven onderzocht. Een website gebouwd, podcast gestart. En toen belde op een goede dag iemand van de BBC of ik mee wilde doen aan een documentaire die ze aan het maken waren over de bloedlijn van Christus. En zo is het balletje een beetje gaan rollen. Dus als je er lang genoeg naar kijkt, dan word je blijkbaar vanzelf een expert. Zo zie ik mezelf niet, maar ja.
Nee, dat ervaren wij ook wel een beetje met de podcast inderdaad. Als je er lang genoeg over praat, op een gegeven moment, ja, dan willen mensen het horen.
Ja, ja precies. Ja. Ik heb hier nu 25, 30 jaar naar gekeken. En als je dan een redelijk functionerend geheugen hebt, dan weet je er wel een paar dingen van blijkbaar.
Ja, en het research, bestaat dat dan vooral uit, je zegt naar de locatie toe gaan, bepaalde boekjes. Hoe ga je te werk?
Ja, een beetje de combinatie. Ik wil altijd alles zelf zien. Dus ik reis heel erg veel. Dus ik probeer alle locaties, ook die met de huidige tv-show, met de Curse of Oak Island te maken hebben. Gewoon zelf te zien, alles te lezen wat erover geschreven is. Ik heb heel veel contact met een hele grote groep researchers. En eigenlijk over de hele wereld die meekijken. En daar komen ook vaak de mooiste dingen uit. En zo heb ik Chris ook ontmoet. Weet je, dit zijn dingen die zijn zo groot en zo oud en zo... Zo breed, weet je, dat is bijna geen begin aan als je dat in je eentje doet.
Ja. Christopher Morford, je collega, hoe heb je hem ontmoet? Hoe ben je met hem samen gaan werken?
Chris heb ik op Oak Island ontmoet. Dus de eerste keer dat
net pas. Okay.
Nou ja, 4 jaar geleden. Dus de eerste keer dat ik op Oak Island was voor televisieopnames, was Chris er ook. En ja, wij konden nog wel goed opschieten met elkaar. En we hadden allebei afzonderlijke sessies daar opgenomen. En daarna nog eentje samen. En aan het eind zei Rick Lagina, dus zeg maar de hoofdpersoon, die zei van nou, volgens mij moeten jullie gewoon samen blijven werken. En dat hebben we gedaan. Dus eigenlijk ja, sinds dat moment, in 2019, hebben we eigenlijk gewoon dagelijks contact. En is ook dat zo uit de hand gelopen dat we nu in februari samen een boek uitbrengen.
Ja, ja. Dat even over Oak Island. Dat ligt in Canada, begreep ik.
Ja.
Het is net geen Amerika meer, het is net erboven in Canada.
Dat klopt, ja.
Maar dit heeft alsnog te maken met Frankrijk op de een of andere manier.
Ja, ja man, dit is een verhaal. Oak Island, het eikeneiland.
Mm-hmm. Ja, zo simpel.
Ligt voor de kust van Nova Scotia. Dat is een groot schiereiland voor de kust van Canada. 80 kilometer onder Halifax. Daar wordt al sinds 1795 naar een schat gezocht. En dit is een gebied wat echt gedrenkt is in legende en mooie historische verhalen. Hier hebben Fransen, Engelsen, Nederlanders gevochten om de nieuwe wereld. Mm-hmm. En dit is ook een gebied waar piraten hun toevlucht zochten. En als galjoenen vanuit zeg maar Midden-Amerika naar huis probeerden te gaan en de wind stond de verkeerde kant op, dan kwamen ze ook in dit gebied terecht. Ja. Dus je had eigenlijk al vanaf het jaar 1000 langs de noordkant kwamen daar de Noormannen, Vikingen. En vanuit zuidelijker Europa kwamen de Portugezen, de Basken, die kwamen daar vissen. En ja, langzamerhand, toen al de bomen op begonnen te raken in Europa. Mm. En de handel in huiden en dat soort dingen ontstond. Ja, werd dit een steeds interessanter gebied.
Okay.
En een gebied waar een grote mogendheid een nieuwe start zou kunnen maken. Hè? Dus met name Frankrijk en Engeland waren ernstig geïnteresseerd en wilden hier hun empire uitbreiden. En zodoende kwam de spotlight op Nova Scotia te staan. De link met Frankrijk ligt daar een beetje in. Mm-hmm. Maar ook met een aantal dingen die gevonden zijn op het eiland. En dan en er zijn zowel Engelse als Franse artefacts gevonden.
Mm-hmm.
Maar weet je, een van de voorbeelden is een lode kruisje, een ding van een centimeter of 3-4 groot.
Mm-hmm.
Lijkt een soort pelgrimkruisje, waarvan het lood uit een mijn komt in de Cevennes in Frankrijk. En als je dat dan combineert met de dateringen die ze vinden op het eiland, bouwwerken, putten die dateren van 1200 na Christus. En dan kom je al snel in de buurt van Frankrijk terecht om de bron te vinden.
Ja, het is verder. Oak Island is niet een grote stad geworden of zo. Hè? Het is nog steeds een beetje een raar klein dorpje.
Niet eens. Het is niks. Het is een eilandje van, ik denk, nog geen kilometer bij. Het zal het 1,5 kilometer zijn. Het is echt klein. Het is redelijk ontoegankelijk, zwaar bebost. Het meest kostbare wat je kunt bezitten op Oak Island op dit moment is bug spray.
Mm.
Dus anti-insecten spray en van het spul dat je op je muggenbulten doet als je toch de graas hebben genomen. Maar daar is nu een enorme zoekoperatie aan de gang. Maar daar wonen eigenlijk maar 2 mensen. Het is redelijk verlaten.
Okay,
als dat schatverhaal niet zou bestaan, dan dan had er nooit meer iemand van gehoord, denk ik.
Nee, nee. Ja, gek dan dat er eigenlijk zoveel gebeurd is en dat er dan daarna verder niks meer. Maar ja, goed, was het dan moerassig om te leven of zo? Of was het gewoon niet? Ja.
Dat was een beetje landbouw en mensen lieten daar een koeien grazen.
Ja.
En dat was gewoon een eilandje. Een van de meer dan 300 eilandjes in de baai waarin het ligt. Waar op een avond in 1795... een paar jongens aan het jagen van het spelen waren. Die zagen ergens een lichtje branden. Die gingen het eiland op. En die ontdekten een, hoe noem je dat in het Nederlands? Een takel en blok.
Mm-hmm.
Zo'n katrol die in een boom hing. Boven wat zeg maar een dichtgemaakt gat leek. En daar zijn ze gaan graven. En vanaf dat moment begint de zoektocht en wordt er eigenlijk niet superveel gevonden. Maar het is iedere keer net genoeg om, om de search aan de gang te houden. En dan krijg je een soort goudkoorts, een schatkoorts. En zie je dat, dat mensen hun hele hebben en houden beginnen te investeren om uit te vinden wat daar is gebeurd. En die koorts is inmiddels 10 seizoenen Curse of Oak Island oud met tientallen miljoenen kijkers, begreep ik.
Ja. Ja, ik had wat dingen gezien. Ze hebben toch wel echt een soort schacht gevonden, maar die ook een soort val had. Dat mocht je verkeerd graven, dan wordt die volgestort met zeewater.
Ja, het lijkt booby-trapped. Dus die drie jongens, eind 18e eeuw, begin 19e eeuw, die gingen graven. Eerst met z'n drietjes, maar al snel kwamen ze zo diep dat het eigenlijk niet meer verantwoord was. En hebben ze een paar jaar later een soort bedrijfje opgericht en geld opgehaald om het op wat grotere schaal te kunnen doen. En zij vonden inderdaad, om de zoveel meter vonden ze een soort platformpjes met houten balkjes en een waterdichte kleilaag, kooltjes op vaste afstanden. En toen ze op 90 voet kwamen, een meter of 30, vonden ze een steen, die heet de 90 foot stone inmiddels. Waar vreemde inscripties op stonden die ze niet vertaald kregen. Maar ze waren eigenlijk op dat moment ervan overtuigd dat ze vlakbij de schat waren. Dat is trouwens ook wel de rode draad de afgelopen 200 jaar. Iedereen denkt dat hij morgen de schat opgaat.
Ja, dat is vlakbij zijn.
Ja, en dan ergens in een weekend zijn ze volgens mij op een zaterdagavond waren ze gestopt met graven. En dachten ze van nou, maar morgen steken we door en hebben we die kist en dan kunnen we als dagen bij Duk zwemmen in het goud. Mm. En toen kwamen ze de andere ochtend terug en toen stond de put tot aan de rand vol water. Mm. En is het verhaal inderdaad wat jij zegt, hè, dat ze een booby trap getriggerd hebben.
Ja.
Die zeewater in de schacht liet. En daarna is het eigenlijk nooit meer goed gekomen.
Ja, heftig. Ja, gaaf hoor. Maar inderdaad, er is nog steeds niet echt iets gevonden. Waarschijnlijk hebben de meeste schatten zijn natuurlijk al weggehaald. Of zit het nog dieper? Ja, we weten het niet.
Ja, we weten het echt niet.
Nee.
En je moet je voorstellen, er wordt echt op zijn Amerikaans wordt er gezocht. Dus er worden zeg maar buizen van 2-3 meter breed worden echt tientallen meters de grond ingejast.
Mm.
En die worden dan met zo'n grijper worden die leeggegraven. En alles wat eruit komt, dat gaat dan door een soort wasstraat. Waarbij alles wordt bekeken en dan vind je stukjes perkament, menselijke botten zijn er gevonden, heel veel hout onder de grond, af en toe een muntje, stukjes aardewerk, maar ook dingen waarvan je denkt, wat doet dit in godsnaam 30 meter diep onder een eiland in Canada?
Ja.
Ja, en dat houdt dan de verbeelding wel aan de gang.
Tja, nou dan gaan ze nog 20 seizoenen door op deze manier.
Ja, zolang de mensen blijven kijken is er een tv-serie, denk ik. Ja.
Dit was wel ook een start van jullie boek, begrijp ik.
Ja, dus misschien... Kijk, mijn rol in deze serie, en dat is ook hoe ik erbij terecht ben gekomen.
Mm-hmm.
Dus ik wist wat van het mysterie van Rennes Le Château. Hè? Dus dat verhaal achter de Da Vinci-code.
Mm-hmm.
Er was daar in 1885 een priester, Béranger Saunière. Die werd van de ene op de andere dag weer die schatrijk. Die heeft daar dat hele dorp verbouwd en een soort klein Disneyland van gemaakt. Waterleidingen aan laten leggen. De hele heuveltop gekocht, prachtig huis weggezet. En er kwam een hele bonte stoet belangrijke mensen kwam daar langs. En het verhaal gaat dat hij in zijn kerkje, wat hij aan het opknappen was daar, dat hij daar perkamenten heeft gevonden met een of andere wetenschap. En het mysterie van Rennes Le Château lijkt ook echt een beetje op de Da Vinci Code. Dus bijvoorbeeld een schilderij van Nicolas Poussin, dat is een bekende Franse schilder uit de 17e eeuw, speelt daar een rol in. Engelse kunsthistorici hadden uitgevogeld dat schilderij was gebaseerd op een pentagram, hè? Een vijfpuntige ster, die als het ware zeg maar het geometrische patroon vormde achter dat schilderij. En dat had dan ergens wat te doen met Rennes Le Château. Dus als je goed naar dat schilderij kijkt, dan zag je een aantal heuveltoppen, waarvan één dan Rennes Le Château zou kunnen zijn.
Okay,
en op de voorgrond staat een tombe, die tot begin van de 20e eeuw ergens in de buurt van Rennes Le Château stond. En of dat nou precies klopte, ja of nee, er zijn honderdduizend verschillende meningen over. En en duizenden boeken over geschreven inmiddels. Maar dat is een prachtig verhaal om uit te zoeken.
Ja.
En ik kreeg op een gegeven moment een mailtje van een hele aardige mevrouw uit Amerika. Die vroeg of ik een keer wat wilde vertellen over die Nicolas Poussin. Want ik had er heel veel onderzoek naar gedaan. Kende zijn schilderijen, wist hoe dat met het mysterie te maken had. En zij vroeg eigenlijk van, zou dit ook iets te maken kunnen hebben met Oak Island? En waarop ik zei, nee, natuurlijk niet. Ik zag ook geen enkele link. Maar goed, een keer met hen gevideobeld. En we konden goed met elkaar. En uiteindelijk kreeg ik de vraag, wil je een keer langskomen? En 2 uur later lag er een ticket. En 2 dagen later landde ik op Halifax. En dan ben je een uur later, sta je ineens op dat eiland, wat je wel eens op televisie hebt gezien. Ja. Het was een beetje surrealistisch. Ja. Ze hebben mij toen gevraagd of ik eigenlijk een theorie wilde ontwikkelen die kon leiden van Nicolas Poussin en zijn schilderijen naar Oak Island. Hè, zou het kunnen dat hij geheimen in zijn schilderijen had verstopt? En hoewel ik op eerste gezicht dacht van, dit is gewoon echt onzin. Toen ik wat nader ging kijken. Kijk, Poussin die werkte veel voor mensen in het Vaticaan. Mm. En maakte schilderijen die eigenlijk niet bedoeld waren voor publieke consumptie. Hè? Dus hetzelfde als vandaag de Mona Lisa. Daar gaan 100.000 mensen naar kijken elk jaar. Maar ja, Leonardo da Vinci heeft dat nooit geschilderd om in het Louvre te hangen. Met 100.000 andere schilderijen van andere mensen. Dit waren werken die voor de privécollecties van mensen waren. Dus dit schilderij waar René Château bijvoorbeeld over gaat, dat heet De Herders van Arcadia, Shepherds of Arcadia, werd gemaakt voor een toekomstige paus en hing in het Vaticaan. En nu staat er op dat schilderij staat een tombe, prachtige rechthoekige tombe, zitten wat herders omheen en op die tombe staat een zin in het Latijn, et in Arcadia ego. En in dat boekje wat ik kocht in 1995... op Malta werd eigenlijk gezegd, dat is een anagram. Dus als je die letters in een andere volgorde zet, dan heb je een nieuwe zin en dan staat er Itego Arcana Dei. Be gone, I conceal the secrets of God. Maak dat je wegkomt, ik verberg de geheimen van God. Dat is natuurlijk enorm groot, ambitieus, geheimzinnig statement is. En 2 dingen, anagrammen, die dingen bestaan. En dat was in de 16e, 17e eeuw in de mode. Ja, dat werd voor allerlei dingen gebruikt. Toen Christiaan Huygens, onze Nederlandse wiskundige en astronoom, ontdekte dat er een maan was bij Saturnus. Toen wilde hij dat vertellen aan zijn collega's in Frankrijk. Maar om dat te verbergen in zijn brief, zodat niemand anders het zou lezen die per ongeluk zijn post openmaakte, verborg hij die boodschap in een anagram. Dus daar maakte hij een ander zinnetje van, wat je terug kon vertalen. Kun je zo op internet opzoeken. Lodewijk de 13e en Lodewijk de 14e, de koning van Frankrijk, die hadden een anagramist in dienst. Thomas Billon werkte 30, 40 jaar voor het Koninklijk Huis van Frankrijk. Die deed niks anders dan anagrammetjes maken van de naam van de koning, van de naam van de heilige, op verjaardagen, maar ook zeg maar om boodschappen te coderen die in de post meegingen. Mm. En dat deden ze meestal in Latijn.
Ja.
Dus terug naar dat schilderij, et in Arcadia ego, dat een anagram is. Als je dat in de tijd bekijkt, dan zou dat best nog wel eens kunnen. En als je dan kijkt naar wat er staat, Arcadia was de eerste naam van Nova Scotia. Dus Nova Scotia, hè, dat grote schiereiland voor de kust van Canada met als hoofdstad Halifax, toen dat ontdekt werd in 1525 door een Italiaan, Giovanni de Verrazzano, die werkte voor Frans de Eerste van Frankrijk. Toen hij dat gebied ontdekte, noemde hij dat Arcadia. En het heet vandaag, noemen ze het nog steeds Arcadia. Die R die is een beetje weggevallen, maar zij noemen dit nog steeds Arcadia. En in de tijd van de grote onderzoekers was dit Arcadia. Hey, en toen hadden we dus een linkje van een schilderij van Poussin, waarvan al eeuwen wordt gezegd, hey, die heeft daar een geheim mee gecodeerd. Naar een gebied in Noord-Amerika, wat ook Arcadia heette. Nou ja, en daar is het een beetje begonnen. En ja, mijn rol is eigenlijk elk jaar een beetje groter geworden. En vandaag ben ik eigenlijk vooral bezig met het maken van de tijdlijn. Dus alles wat op Oak Island gevonden wordt, alle theorieën die langskomen, daar probeer ik op een rijtje te zetten. En daar probeer ik dan een logisch verhaal van te maken. Dus als je alle feiten, alle data, alle dateringen, alle voorwerpen, als je dat allemaal op een rijtje zet, wat is dan een min of meer logisch en ook nog een beetje plausibel, realistisch verhaal over wat hier gebeurd kan zijn? En dat is de mooiste hobby ter wereld.
Ja, het is gewoon even kijken van ja, wie waren er dan eerst, wanneer waren de Fransen, wanneer waren de Engelsen. Dat kun je natuurlijk aan de hand van sommige voorwerpen wel zien, ja. Ja.
Ja, en er begint een verhaal te ontstaan van ja, bezoek aan Amerika ver voor Columbus. En dat is interessant, hè? En ook voor Amerikanen, die kijken naar dit programma als geschiedenisles. Die kijken met het hele gezin zondagavond. Het is echt een familieshow, er wordt niet in gevloekt. Mensen maken geen ruzie. Dat doen we in het echt ook nooit.
Nee, oké. Okay. Dat is
Weet
wel
je,
mooi.
wij
Dat is wel
proberen
mooi.
gewoon de search, hè, de hand, zoals wij dat noemen, proberen we verder te brengen. We willen gewoon weten wat daar gebeurd is. En tegelijkertijd weten we nu dat in zeg maar, de watermolsters die zijn genomen diep in die putten die ze allemaal geslagen hebben, daar zit goud in. Daar zitten gouddeeltjes in. En daar zitten veel meer gouddeeltjes in dan je normaal
Ja, zou vinden
zou
in de
kunnen
bron,
hebben.
ja.
Dus er zit, ja, het is vrijwel zeker dat daar iets onder de grond zit. Maar we kunnen er niet bij. En dat verhaal begint zich ook steeds meer te ontwikkelen. Ja, dat maakt het alleen maar aantrekkelijker voor mensen, maar ook voor ons, weet je, om gewoon door te gaan met zoeken.
Ja.
En weet je, nou wil ik het weten ook.
Ja, dat moet ik wel zeggen inderdaad. De show is gewoon wel normaal. Het is niet zo Amerikaans als sommige shows. Inderdaad, je zegt ja, het is gewoon research. Ze zijn gewoon aan het zoeken en aan het
Ja, en
graven.
dat gaat traag.
Ja.
Mensen zeggen wel, het is net goede tijden, slechte tijden. Hè? Als je een keer 5 afleveringen mist, dan mis je niet zoveel. Dat is tot op zekere hoogte ook wel waar. Het is een traag ding.
Maar je wordt wel mooi meegenomen in erin, hè? Dat is
Ja.
wel, ja, zeker.
Ja, dat kunnen ze wel. Hè? Ja, die gasten die productie maken, die weten wat ze doen. Echt helemaal. Maar er zit een mooie spanningboog in al die afleveringen.
Zeker, ja. Je kwam dan op een gegeven moment bij de menorah.
Ja.
Ja, de menorah is heel onduidelijk. Kijk, een menorah is een zevenpotige kandelaar. Maar het is ook een specifieke zevenpotige kandelaar, hè? Want
Ja.
in de Bijbel wordt ook de menorah genoemd. En dan is het een mensgrote gouden kandelaar
Ja.
die met één fles olijfolie een week kan branden, geloof ik. Of 8 dagen.
Ja.
Want dat was heel specifiek.
Ja, je hebt goed je huiswerk gedaan, dat klopt.
Ja.
De menorah werd gemaakt door Mozes. Hè, dus in het boek Exodus
Oké.
van de Bijbel. Maakt Mozes eerst de ark van het verbond en dan de menorah. Dus God vertelde aan Mozes, je moet een gouden kist maken. Daar kun je de 10 geboden in leggen. En dan zal ik via die kist met jou praten. En die kist die moet je in een speciale tent zetten. Dat noemden ze het tabernakel.
Ja.
Want dat ding moest portable zijn, want
Ja.
de Israëliërs die zwierven
Reizende
volgens de
kerk is
Bijbel,
het.
volgens mij, ja, een soort reizende kerk. Hè? Zij
Ja.
zwierven 40 jaar door de woestijn, dat zal geen lolletje geweest zijn.
Nee.
En God zei, je moet er ook een lamp bij maken, om de boel bij te lichten. Maar dan moest er een lamp gemaakt worden, en dat was de menorah. Die werd gespecificeerd door God zelf. Er moesten inderdaad 7 armen, het waren geen kaars, maar het waren inderdaad olielampjes. En dat ding was gemaakt van 1 blok massief goud, 50 kilo.
Ja.
En dat ding was 1,65 meter hoog, ongeveer 1 meter breed. En dat sleurden die Israëliërs door de woestijn. Hè, tot ze uiteindelijk
Ja.
in Palestina terechtkwamen. En koning Salomon de eerste tempel liet bouwen op de Tempelberg in Jeruzalem. En daar in het midden had je het heilige der heiligen, waar de hoge priester dan zogenaamd met God kon praten via die ark, en die menorah stond daarnaast. En dat is, de menorah is een van de heiligste voorwerpen uit de geschiedenis. Dat ding staat op de vlag van Israël. En in Amerika steken elk jaar miljoenen Amerikanen een versie van de menorah. Die heeft dan 9 armen, dat is een heel lang
Ja,
verhaal.
ja,
Uh,
ja.
maar, maar menorah als beeld is enorm, enorm krachtig.
Maar dat is voor die 9 dagen, hè? Dus dan heeft het een ander soort functie inderdaad.
Ja, hij heeft een ander soort
En
functie.
de 7 is natuurlijk de 7 dagen, de scheppingsverhaal. Dus daarom is 7 natuurlijk.
Ja, precies. Maar de menorah waar ons boek over gaat, is die 7-armige kandelaar die in de Bijbel stond. En die volgens de verhalen verdwenen is. Die is voor het laatst gezien ergens, volgens mij, 431 na Christus. Dat ding was in het jaar 70 door de Romeinen meegenomen. Dus als je ooit in Rome bent en je kijkt naar de Ark van Titus, dan zie je daar ergens een processie, een beeldhouwwerk van de processie. En dan zie je dat ze de menorah door de straten van Rome dragen. Daarna werd die weggezet in de Tempel van de Vrede. Dat was een soort museum van alles wat de Romeinen geroofd hadden uit de landen die ze overwonnen hadden. En daar is hij uiteindelijk verdwenen, volgens mij, nadat de barbaren of de Visigoten Jeruzalem waren binnengevallen.
Ja.
Wij waren niet, laat even heel duidelijk zijn, wij waren niet op zoek naar dat ding.
Nee.
Maar wat er gebeurde, Chris en ik waren aan het samenwerken. En wij, op een gegeven moment kwamen we erachter dat er een onbekend monument in Engeland stond, waar dat schilderij van Poussin voor was gebruikt. Er zijn er twee van, dus één heel bekend voor mensen die van mysteries houden. Een monument in Shugborough, de Shugborough Monument, de Shepherd's Monument. Dat is een monument waar je een afbeelding ziet van Nicolas Poussin's Herders van Arcadia, met een soort code eronder die niet ontcijferd is. Maar er is nog een monument waar dit schilderij op staat, wat niemand weet. En wij vonden dat terug in een overwoekerde tuin, ergens in de buurt van Londen. En dit schilderij staat op een memorial, dus op een gedenkteken voor een Britse premier waar ook nog nooit iemand van had gehoord. En wij vonden dat opvallend. Dus wij zijn dat gaan bekijken, hebben het laten fotograferen. En wij zagen dat rondom, en dit is het punt waar je dadelijk denkt van, nou, de Corian Mol is echt helemaal, die is echt knettergek, of misschien heeft hij toch een punt. Wij zagen rondom dat schilderij, dus je hebt de afbeelding van Shepherds of Arcadia, je ziet dezelfde mensen, dezelfde tombe, ook die zin die staat erop. En daaromheen stond een Latijnse zin uit een werk van Horatio. Horace noemen ze hem in het Engels.
Ja, Horatio of Horatius.
Ja, en dat was een bekende Latijnse dichter. Waarom weet ik dat? Omdat ik Griekse Latijn heb gehad op school en ik moest dit uit mijn kop leren. En dat is bij mij zo ingestampt dat ik de zinnen uit dit gedicht uit mijn hoofd kende. Dat komt uit de Odes. En de zin gaat, Desiderio sit pudor, aut modus. Grief has no shame, nor limit. De liefde kent grens, nog schaamte.
Ja,
wat
ja.
Een schitterende zin is, zeker voor een grafmonument.
Ja.
Alleen, op dat monument in Engeland hadden ze een woordje veranderd. De originele zin, Desiderio sit pudor, aut modus, was veranderd in Desiderio nec pudor, aut modus. En denk je, tja, het zal wel. Toen ben ik gaan zoeken en ik kon in geen enkel boek, niet op internet, nergens, in tientallen bronnen, geen enkel voorbeeld vinden waar ze dit woordje hadden gebruikt.
Mm.
Met andere woorden, ze hadden gewoon echt een woord veranderd. En dan nek en sit, dat betekent nog, hè, dat betekent eigenlijk hetzelfde.
Mm.
Maar waarom? Volgens mijn docenten was dit de perfecte klassieke tekst. Waarom hadden ze dat woord veranderd? En toen zijn we gaan kijken en toen schoot het ons te binnen dat schilderij van Poussin, waar dit omheen staat, Herders van Arcadia, bekijk het eens op internet, dat daar een pentagram achter zat. Dat had die professor Cornford van de Royal College of Arts in Londen, had dat in de jaren 90 onderzocht. Er zijn tekeningetjes ook van op het internet en dan zie je inderdaad dat er een pentagram achter dat schilderij staat. En als je infraroodfoto's van dat schilderij maakt, dan zie je dat die staven van die herders, die stokken, die zijn eerder geschilderd dan de rest van het schilderij. Dus daar heeft Poussin, zeg maar, zijn compositie aan opgehangen.
Ja.
Dus wij dachten, allee, wij gaan dan met deze versie van het schilderij, hier in steen in Engeland, gaan we hetzelfde proberen. Pak een pentagram en dan ga je in Photoshop of even een tekenprogramma een beetje meten en draaien. En verrek, als je een pentagram pakte en je centreert dat op het midden van dat paneel en je draait het een beetje, dan raken de lijnen van het pentagram raken de letters M-E-N-O-R-A, Menorah. Ook nog in de juiste volgorde. Dus ja, nou ja, wij dachten, ja, het zal wel. Toen gingen we verder kijken. En dan moet je je voorstellen, dus dit monument is een soort vierkante doos. En daarbovenop staat een urn. En die vierkante doos heeft vier zijden. En op een van die zijden staat die afbeelding van Poussin's schilderij.
Mm-hmm.
Maar aan de andere kant staat een andere tafereel. En daar staat ook een zinnetje omheen. Als je hetzelfde pentagram gewoon spiegelt en je projecteert dat op dat paneel wat tegenover het paneel van Poussin ligt, dan raak je wederom dezelfde letters, M-E-N-O-R-A.
Hm.
Ja, dat was het moment dat wij een beetje kippenvel kregen en wat achterdochtig werden. Toen hebben we een nacht doorgepuzzeld en ben ik gaan zoeken naar anagram. En dat vond ik. Desiderio nec pudor aut modus is een anagram voor vos dedico id minora perdutus. I lead you to the lost minora. Ik leid jou naar de verloren menorah. Nou, toen heb ik nog een nacht niet geslapen, denk ik. En,
ja.
En, ja, en zo zijn we verder gaan. Dus wat hadden wij? Wij waren begonnen met Poussin, waarvan al eeuwen wordt gezegd, die man was een ingewijde, die verborg een geheim op zijn schilderij in opdracht van iemand in het Vaticaan die later paus werd. Dat schilderij had alles te maken met het mysterie van René Château, misschien met de oorsprong van het christendom. En hier hebben wij het monument uit de 18e eeuw, waar we datzelfde schilderij zien. Als we daar hetzelfde pentagram op projecteren als op de originele schilderij, zien we niet aan één, maar aan twee kanten van het monument zien wij het woord menorah.
Mm.
En de zin die veranderd is uit het gedicht van Horatio is een anagram voor ik leid jou naar de verloren menorah. Ja, weet je, dan moet je verder zoeken. En hadden wij, dat moment dat wij op het idee hadden, we zijn nu in een soort real-life Da Vinci Code terechtgekomen.
Ja. Ja, want Da Vinci Code, even voor misschien de mensen die het niet kennen, het is natuurlijk een boek gebaseerd op allemaal historische dingen en mythologische dingen. Dingen die echt uit de Bijbel komen, dingen die niet gebeurd zijn. En daar is een soort mix van gemaakt, daar is een fictie van gemaakt, een mooi verhaal van gemaakt.
Ja, dat klopt.
En ja, dat is een populair boek geworden, maar dat is wel nep. Er zijn natuurlijk een hele hoop mensen daarna ook naar Rome gegaan om al die dingen te bekijken. En
ja.
Het is een ontzettende interessante, maar wel echt een fictief verhaal.
Het is een fictief verhaal.
Ja, en nu krijgen we toch wel iets wat daar heel erg op lijkt. En
nou ja, dat was het gevoel wat we hadden. Kijk, in de Da Vinci Code, is een boek van Dan Brown, volgens mij 100 miljoen van verkocht.
Ja.
Heb je de hoofdrolspeler Robert Langdon, en dat is een symbologist. Iemand die voor een of andere Amerikaanse universiteit werkt. En hij is gespecialiseerd in het vertalen van symbolen.
Ja.
Nou, zo voelden wij ons ook wel een beetje toen. Nou ja, en vervolgens zijn we verder gaan kijken. Lang verhaal kort. We vonden nog aanwijzingen op dit monument. Die gewoon extreem duidelijk naar één plek leidden. En die plek was Versailles. Dus we waren nu van Arcadia, Noord-Amerika. Via een overwoekende tuin in Engeland kwamen we terecht in Versailles. Voor de mensen die nog nooit in Versailles geweest zijn, Versailles is het koninklijke domein van Lodewijk XIV, de zonnekoning.
Ja, gigantisch is het.
Gebouwd in de 17e eeuw, 2000 acres. Dit is het grootste koninklijke domein ter wereld. Het is echt,
okay.
Je weet niet, als je nog nooit bent geweest, echt, ga er gewoon nu naartoe. Het is groots en prachtig in alles. En toen zagen wij, je moet je voorstellen, er loopt één centrale weg, loopt door het domein van Versailles, kaarsrecht, 4 kilometer lang.
Mm.
En door toeval kwamen wij erachter dat die centrale as van Versailles van 4 kilometer, dat die is uitgelijnd op de Tempelberg in Jeruzalem. Dus als jij bij de poort van Versailles staat en je loopt in de rechte lijn naar het oosten, je volgt gewoon de kromming van de aarde, dan kom je op de Tempelberg in Jeruzalem. Als je naar het westen zou gaan, over de oceaan loopt, dan kom je dus in Nova Scotia, echt vlakbij Oak Island. Nou, dat is het moment dat wij weer op televisie mochten komen om dit, dit te presenteren. Dit is inmiddels door wetenschappers ook bekeken. En iedereen die thuis Google Earth benadert op zijn browser kan dit nakijken. Trek een lijn van Versailles naar Jeruzalem en je komt krek midden op de Tempelberg uit en aan de andere kant in Nova Scotia. En dan heb je 10.000 vragen. Hoe hebben ze dit gedaan?
Ja,
hoe lang ligt dit er al? Hè? De centrale as van Versailles is van 1631. Hoe dan?
Ja, want het was gewoon een landhuis van Lodewijk de 13e.
Ja, het was een jachtslotje was het.
Ja,
Werd een kasteeltje, het werd een groter en nog groter. En die centrale as, dat is een van de eerste dingen die ze weggelegd hebben.
Mm-hmm.
Ze wilden ook specifiek op deze plaats zijn. Ja, daar zijn we natuurlijk nu wel naar aan het zoeken van waarom moesten ze per se hier? Want dat was een heel ontoegankelijk gebied waar geen hond woonde, omdat er eigenlijk gewoon niet te leven was. En toch werd deze plek uitgekozen. En wat we ook zagen is dat niet alleen was die centrale as uitgelijnd op de Tempelberg en op een plek in Noord-Amerika. Als je vanuit de lucht naar Versailles kijkt, dan is dat hele domein is één grote zevenarmige menorah. En dan denk je, waarom heeft niemand dit gezien? Dit ligt er al sinds 1685 in deze vorm. Het is zo klaar als een klooi. Je hebt vanaf de voordeur heb je drie drie van die grote avenuen die daar aankomen in een perfecte hoek van 60 graden. Dat is de driepoot. En dan zeg maar richting het oosten waait die tuin uit in allerlei paden. En zie je heel goed zeg maar de hoofdpaden die een zevenarmige kandelaar vormen. En de zon die ondergaat, hè, die gaat elke dag op een ander plekje onder, net een stukje verder naar het oosten, naar het westen. Gedurende het jaar steekt de zon al de lampen van die kandelaar aan. En als jij op 25 april, wanneer de middelste kandelaar, de middelste lamp wordt aangestoken, zeg maar op de Belvedere gaat zitten, samen met honderden andere mensen in Versailles, dat is een legendarisch moment, een mystiek moment, hè, waar de zon de 4 kilometer hoge menorah van Versailles aansteekt, die uitgelijnd is op Jeruzalem en Noord-Amerika, waarbij eigenlijk niemand weet waar die naar kijkt. En dit is de link met de menorah. Dus een schilderij van Poussin noemt Arcadia, waar we dit eiland hebben en waar we zaken vinden die te maken hebben met de tijd van de Tempeliers, die op de Tempelberg woonden en waarvan we weten dat ze grote interesse hadden voor al deze heilige voorwerpen, hè, die uit de vroegste periodes van de Bijbel komen.
Ja, dat is heel, ja, zeker.
En dan een paar honderd jaar later hebben we ineens een Franse koning die een menorah in zijn tuin legt van 4 kilometer lang, die uitlijnt op deze plekken. En waarbij dat ding terugwijst naar de buurt van Oak Island.
Ja.
Dus dat is een van de dingen uit ons boek.
Ja, heel gaaf. Je zegt dus, het verwijst naar de menorah. Ja. Denk je dan meer dat het een soort symbolisch ding is en gewoon de schat? Of denk je dat ze werkelijk een menorah hebben die ze ergens vandaan hebben of zelf gemaakt hebben?
Nee, het begint erop te lijken dat ze dat ding hebben opgegraven. Dat ze hem gevonden hebben.
Meestal als je gewoon de tijdlijn van de menorah volgt, er is natuurlijk een referentie vanuit de Bijbel. Dan zijn er wat Romeinse referenties. En daarna zou die in allerlei steden geweest zijn. Zelfs in Constantinopel is hij geweest. Ja. Of dat steeds dezelfde menorah is, of dat een ander is, of dat het maar een verhaaltje van horen zeggen is. Zijn wel overal schilderijen van, dat zeker. Dat die weer wordt meegenomen en et cetera.
Ja, Je weet het niet. En voor degene die denken van, ik ga eens even kijken waar Corjan Mol de menorah heeft gevonden. We hebben het ding niet gevonden.
Nee.
Maar we zijn er wel vrij zeker van dat die is gevonden in Jeruzalem. Dat die naar Europa is gebracht. En vervolgens, toen de tempeliers gearresteerd werden en de orde van de tempel door de Franse koning werd vernietigd eigenlijk. Mm. Dat ze met het ding naar Noord-Amerika zijn gevlucht. En daar spelen een aantal mensen een belangrijke rol. Lodewijk de IX is een belangrijke figuur. Dus vandaag kennen we dus de heilige Lodewijk. St. Louis in Amerika is naar hem genoemd.
Oké, grappig.
Er zijn veel kathedralen, zowel in Frankrijk als in Amerika, die genoemd zijn naar St. Louis. En we denken dat hij een rol heeft gehad in het verschepen van dit ding naar Frankrijk. Ik kan daar nog niet te veel over zeggen, want anders precies wat er in het boek staat. Dat mogen de mensen dan lezen in februari. Maar ik kan je verzekeren dat het een adembenemend verhaal is. We hebben voor dit boek, een stuk of 300-400 documenten uit archieven gevist. Met allerlei oude, originele Latijnse en Oud-Franse teksten. Waar soms letterlijk dingen in staan waar je denkt van waarom heeft niemand dit gezien?
Mm.
De grap is dat het geheim eigenlijk helemaal niet zo goed verstopt zat. Dus aan de ene kant was het niet zo goed verstopt, maar is het nooit, hoe noem je dat, gecatalogiseerd. Hè? Als je in de Vaticaanse archieven bent, dan zie je kilometers kasten. Ja, er staat in geen enkele database wat daarin staat. Hè? Dus je weet niet wat er in die boeken zit. En tegelijkertijd hebben de Fransen dit geheim vastgelegd op een schaal zo groot dat niemand het heeft gezien. En daar is Versailles. Dat is maar één voorbeeld uit het boek. Er zijn echt nog 3-4 voorbeelden van manieren waarop ze dit hebben vastgelegd. Gewoon in your face. Dat je, als je dit weet, je kan het nooit meer onzien. Als ik Versailles zie, dan zie ik die menorah. En iedereen na mij die straks die tekeningen uit het boek gezien heeft. En dat geldt voor nog een aantal plekken op de wereld. Je kunt het gewoon niet onzien. Waarom heeft niemand dit eerder gespot? En hoe hebben ze dit honderden jaren verborgen kunnen houden? Nou ja, gewoon door het hondsbrutaal out in the open, gewoon, hè, op een manier vast te leggen die zo groot was dat iedereen er langs keek.
Ja, Je bent dus in het Vaticaan geweest, begrijp ik dat goed? Want er is ook gewoon een theorie dat de menorah in het Vaticaan is. Hoe zit dat precies? Hoe steekt het Vaticaan in elkaar?
Ja, ik ben zeker in het Vaticaan geweest. Ze hebben mij niet in het hokje gelaten waar een menorah stond of een ark van het verbond.
Nee, precies. Nee. Nou ja, ik ben ook in het Vaticaan geweest, maar ik ben niet in de archieven geweest of zo. Dus hoe zit dat precies?
Nou ja, daar moet je geaccrediteerd voor zijn, dus kom niet zomaar in. En dan kun je daar gewoon officieel onderzoek doen, word je keurig geholpen.
Oké. Zijn er dan afgesloten gedeeltes of mag je alles zien?
Nee, je mag alles wel zien.
Grappig, oké.
Je mag alleen niet overal aankomen.
Nee, dat snap ik.
Er zijn verschillende procedures voor verschillende documenten. Hm. Alleen je kan er 6 maanden zitten, je weet niet waar je moet zoeken.
Nee. Nee, dat zo. Ja, goed. Kan nog een stap in gemaakt worden om dingen te digitaliseren en zo.
Ja, zeker. Ja, als je er bent en je weet niet waar je moet kijken, dan heb je er niet zoveel aan. Daarvoor is de hoeveelheid informatie te overweldigend. Hm. En er heeft ook iemand, dat mag ik vertellen, dat is op televisie geweest. Er heeft ook officieel iemand namens de show in de Vaticaanse archieven onderzoek gedaan gedurende een tijdje. En dat is buitengewoon interessant. Maar het simpele antwoord op de vraag, weten zij of er een menorah in hun archief ligt? Nee. Ik denk dat ze zelf niet weten wat ze hebben, waar ze hebben. Mm. Ze hebben enorme hoeveelheden onroerend goed over de hele wereld. Sommige gebouwen stokoud met kelders, onderkelders, onderkelders. Waarbij echt maar een fractie is onderzocht. Mm. Zij weten niet waar ze bovenop zitten.
Is dat dan een desinteresse? Is dat dan... Waarom doen ze er niet meer mee?
Te groot, te veel.
Ja.
Ja, en ik denk ook, hè, stel dat je wat vindt. Hè, als je per ongeluk een menorah opgraaft, ja, dan heb je misschien ook een politiek probleem. Er zijn heel veel mensen die dat ding willen hebben. Mm. Of die vinden dat het van hen is. Mm. Dus ja, dat is heel complex. En gelukkig, weet je, hebben we ons daar niet mee bezig hoeven houden tijdens het maken van het boek. En we proberen de reis te schetsen die dat ding gemaakt heeft.
Ja.
Ook Ireland speelt daar een belangrijke rol in. En het is gewoon heel, heel spannend, een heel boeiend verhaal. En we proberen mensen zoveel mogelijk, zeg maar, die reis mee te laten maken die wij hebben gemaakt. Hè? Waarbij de dingen die je ontdekt, de opwinding eromheen, de connecties die het geeft. Maar ook, zeg maar, gewoon de onzekerheid. Hè? Je zit altijd op de grens van, nou, ben ik hier nou gewoon echt super onverantwoordelijk aan te speculeren? En gaat mijn fantasie hier op hol? Of is dit nou echt hier? Mm. En het was echter dan we verwacht hadden. Ja, dat maakt het wel echt een cool verhaal.
Je boek komt dus in februari uit.
Ja.
Is hij af?
Jazeker, het boek is af. En wordt op dit moment door een aantal redacteuren in Engeland... tot op de laatste komma uit elkaar geplozen.
Oh, fantastisch.
Moet je voorstellen, zo'n proces gaat. Dus wij hebben een boek geschreven. We hebben 2 jaar geschreven aan dit boek. Vervolgens hebben we 1 jaar gezocht naar een uitgever.
Mm,
En dat is het klassieke verhaal, hè? Dus 500 uitgevers benaderd en agents die daar dan tussen zitten. En niemand wilde het hebben. Mm-hmm. Tot we de juiste vonden en die het gelijk in het groot wilden aanpakken. Dat was Watkins in Londen, wat een supercoole uitgever is. Mensen als Rudolf Steiner hebben hier ooit hun boeken uitgegeven. Ze bestaan al 130 jaar en ze zijn gespecialiseerd in dit soort dingen. En zij sloten ook nog eens een deal erbij met Penguin Random House. Dan heb je de grootste uitgever ter wereld.
Ja.
Dus dat betekent dat in februari dit boek gewoon op elk vliegveld, in elke winkel. Dit ligt straks gewoon bij Walmart... maar ook bij Waterstones en in Europa bij alle boekhandels. Dus dat zijn 6 dromen die tegelijk uitkomen. Zeer, zeer, zeer blij mee. Maar de keerzijde van de medaille is wel... Kijk, die jongens en meisjes geven geen onzin uit.
Nee.
Dus elk feitje uit dit boek is 6 keer omgedraaid. Oké, welk monument? Waar staat dat? Hoe lang staat het daar? Wie heeft dat daar weggezet? Waarom? En dan vind je ook weer dingen. Mag ik je nog één opzienbarendheidje voor iedereen die binnenkort in Londen is. Ga eens kijken in Westminster Abbey. Westminster Abbey is de kerk waar net koning Charles gekroond is. Waar prinses Di is begraven. Westminster Abbey is de kerk in Engeland waar ze alle grootheden die iets bereikt hebben op het gebied van politiek of cultuur, waar ze die bij elkaar hebben gebracht. Die liggen daar allemaal begraven. Van Charles Dickens tot Edward de Zoveelste, Elisabeth de Eerste, iedereen ligt daar begraven. Stephen Hawking is daar pas begraven. Hmm. In Westminster Abbey, wat eigenlijk gewoon een enorme begraafplaats is, zeg maar overdekte begraafplaats is, vol met monumenten. Het een nog mooier dan het andere, is echt een van de mooiste plekken van Engeland. Je kan gewoon een kaartje kopen, naar binnen mag je overal naar kijken. In die kerk heb je een sectie die heet The Poets' Corner. Daar liggen de dichters. Dus daar zie je een monument voor Shakespeare, Byron, daar ligt Charles Dickens, Lewis Carroll van Alice in Wonderland. Dat soort mensen ligt daar bij elkaar. En dan ligt daar in een hoek, of eigenlijk niet eens een hoek, maar centraal in die ruimte, staat een grafsteen voor John Roberts. En John Roberts is iemand waar nog nooit iemand van gehoord heeft. Niet in Engeland en niet daarbuiten. John Roberts was de secretaris van een zekere onbekende Engelse premier, wiens grafmonument ik net beschreven heb. John Roberts was zeker geen dichter.
Hmm.
Wat de hel doet het graf van John Roberts in Westminster Abbey, is vraag 1. Want hij heeft eigenlijk niets betekend voor Engeland. Hij heeft, nadat hij secretaris was geweest voor deze premier, heeft hij alleen nog maar ruzie gemaakt. En heeft hij een heel klein zeteltje gehad van een heel klein plekje in Engeland, waar hij vervolgens ook weer ruzie had over van alles. Is vast een aardige man geweest, maar geschiedkundig was hij onbeduidend. Die heeft daar echt een groot grafmonument. En om zijn grafmonument te kunnen plaatsen, hebben ze het grafmonument van Chaucer hebben ze afgebroken. Chaucer staat bekend als de vader van de Engelse literatuur. Is een van de belangrijkste mensen in de Engelse literatuur. Ze haalden de armen van het graf van Chaucer en braken een boog door in Westminster Abbey. Een van de belangrijkste bouwen van Engeland.
Hmm.
Om een grafsteen te plaatsen voor John Roberts. De secretaris waar nog nooit iemand van gehoord had. Van een Engelse premier waar nog nooit iemand van gehoord had. En dan staat bovenaan dat grafmonument van John Roberts een plaatje van een ander grafmonument. Op de gedenkplaat van John Roberts staat een afbeelding van het memorial wat wij hadden gevonden in een overwoekerde tuin bij Londen.
Aha, ja.
Waarom? 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 Maar we weten één ding. John Roberts is de man die opdracht gaf om dit monument voor zijn baas weg te zetten. John Roberts gebruikte dezelfde beeldhouwer die het monument maakte voor Shakespeare. En ook dezelfde beeldhouwer die dat andere monument maakte, waar de Herders van Arcadia op staat. Het Shirborough Monument in Engeland. En als je dan gaat peuteren, dan het is alsof je een bal gehakt uit een bord spaghetti trekt. Dan trek je alle draadjes mee. Dan lopen allemaal lijntjes. Maar John Roberts was dus ergens op een bepaald niveau zo belangrijk voor het Koninkrijk Engeland, voor Groot-Brittannië, dat hij een plek kreeg tussen koningen, koninginnen, dichters, staatslieden, generaals, maarschalken, Newton, Stephen Hawking. Naast dat soort mensen ligt John Roberts, die niemand kent, begraven. Zijn verdienste is dat hij een grafmonument maakte waarop staat: ik leid je naar de verloren menorah. Ja, hashtag Da Vinci Code moment.
Ja, echt. Ja. Ja, heel gaaf. Ben je nu nog bezig met het boek? Is het helemaal klaar? Ben je nog bezig met de Oak Islands?
Het boek is klaar, maar de search nooit.
Nee.
We zijn op dit moment bezig met filmen voor het 11e seizoen van de Curse of Oak Island.
Mm-hmm.
En druk onderzoek aan doen. En dat leidt soms naar gekke plaatsen. Dus we zijn op dit moment vrij dicht bij huis aan het zoeken.
Oh, grappig.
En dit verhaal zou nog echt een super onverwacht en super cool Nederlands staartje kunnen krijgen. Er zijn afgelopen dagen een paar dingen gebeurd waar ik denk van, ho, wacht even. Dus het is nog steeds even spannend, nog steeds even gaaf. En het verhaal heeft nog steeds lagen die we blijkbaar nog niet ontdekt hadden. Dus de serie gaat door.
Ja.
De geschiedenis erachter wordt steeds interessanter, steeds belangrijker. Krijgt ook een steeds grotere plek in de show. En ik hoop dat ik hier ja, dat ik nog heel lang mijn uit de hand gelopen hobby mag uitoefenen. En vooral duidelijkheid, dit is mijn hobby, hè. Dit is niet mijn werk. Hè. Ik betaal hier niet mijn, mijn hypotheek van. Maar ik voel me gewoon super, super bevoorrecht mens dat ik dit mag doen. En ja, dat ik dit nu mag delen met mensen. Ja, dat is het mooiste wat er bestaat.
Ja, ja, heel gaaf. En ja, fijn dat je het zo kwam uitleggen. En mensen die daar dan meer informatie over willen weten, ja, kijk Oak Islands en ga straks een boek aanschaffen.
Ja, dus de Curse of Oak Island op History Channel. Voor de mensen die er een hekel aan hebben, vervelend, want het wordt eindeloos herhaald. Dit is de bestlopende serie op History Channel. En voor het boek www.thejerusalemfiles.com. Je kunt nu al vooruit bestellen voor februari. Maar ligt dus 13 februari, de dag voor Valentijnsdag, in de winkel.
Ja, 13 februari 2024.
Zo is dat.
Super. Hey, Corjan, super bedankt voor je uitleg. Ja, een hele heldere en ja, spannend verhaal zo. Hè? Het is, je gaat er helemaal aan op en je gaat denken van ja, wat zal er dan nog meer zijn? En wie had er dan allemaal nog meer mee te maken? Ja, heel, heel gaaf. En ja, ik wil je ontzettend bedanken.
Nou, super, super graag gedaan. Jullie gaan ergens over historie en mythologie.
Ja.
Ik ben vooral benieuwd in welk bakje dit straks komt te liggen. Ik vermoed ergens in het midden. En weet je, dankjewel. Super fijn gesprek. En wie weet tot de volgende keer.
Ja, precies. Ja, wie weet over een paar seizoenen dat we wat meer informatie hebben.
Ik hoop het.
Dankjewel, hè.
Yo, dankjewel, man. Hoi.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.